vind ik een vrij gemene vraag.
Ja, maar gelijk om mee te starten. Ja, hè, als ja, ja.
Ik had die misschien iets.
Ja,
want ik heb
er
nog
een achter.
Ik had die alles kunnen timen. Neem me niet kwalijk.
Dit is Accentmakers, de ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Heldere gesprekken over keuzes en resultaten. En we speculeren over wat die betekenen voor de toekomst van het vak. Deze aflevering, Ron Schneider van EY. Hier is je host, Dick van der Lek.
Die stelt hier de vragen. Ja, ja. Zullen we nou krijgen?
Weet je?
Nou, door ons, anders ga ik wel even aan die knoppen zitten.
Ja, dit is wel een podcast met uitzicht.
Ja, dat is zeker. Het is vandaag een beetje sober, maar het is een geweldig plek om te zitten.
Ja.
Ja, Ron, even voor wie je nog niet kent, wat natuurlijk hoogst onwaarschijnlijk is met jouw staat van dienst. Maar wie ben je en wat doe je?
Ja, nou goed, ik ben bij Ron, hè, dus dat lijkt me duidelijk. Ik werk nu bij EY, daar ben ik verantwoordelijk voor merkmarketing en communicatie in Nederland. Natuurlijk onderdeel van een internationaal heel groot netwerk, echt B2B marketing. Werk eigenlijk al lang in marketing, hè. Dus ik heb vergelijkbare rollen gehad bij Eneco en bij NS. En ooit in 2000 mijn carrière begonnen bij KPN, op toen nog de afdeling corporate marketing. Dus ik loop al een tijdje mee. Ja, en ik vind het ook heel tof om in het vak dingen te doen. Dus heel lang bij de SAN verbonden geweest. En eigenlijk nog steeds wel. En dit jaar ook voor het eerst FI-jury. Dus
dat kort. Gek.
Ja.
Hey, hoe ben je dat vak ingerold? Wist jij altijd in de luiers al dat je de marketing in wilde?
Nee, dat is wel... Dat
iets later ontstaan.
Het is ietsje later, ja. Nee, kijk, zo'n reis hangt natuurlijk ook een beetje van toevalligheden aan elkaar, zeg ik. Ik heb ooit eerst HTS gedaan. En ik merkte toch dat mijn commerciële hart daar wat harder ging bonken. Dus toen ben ik op de Erasmus, heb ik marketing ook gestudeerd, hè, als onderdeel van bedrijfskunde. En toen hadden wij een project voor L'Oréal destijds, een marketingcompetitie. Had ik met mijn internationale team hadden we dat gewonnen. Ja, en toen ging het wel, toen ging het bloed wel stromen. En toen ben ik uiteindelijk bij KPN begonnen.
En als jij op je loopbaan nu terugkijkt, ja, je bent nog lang niet klaar natuurlijk. Maar waar ben je tot nu toe het meest trots op?
Nou, ik ben eigenlijk het meest trots wel op de transitie die we destijds bij NS hebben gemaakt. Ook niet toevalligerwijs mijn eerste en enige grote SAN-accent tot nu toe. Dus hebben daar ook
hoe groot was die?
Nou, ik vond dat best een zwaar ding. En ik was natuurlijk met de trein. Kijk, nu ga ik met de auto naar de SAN-accent. Maar dat is dan
het was
best...
een ABC?
Ja, het was te consistent.
Consistent.
Dus, en het zat op de campagne die we destijds voerden, maar die eigenlijk breder was dan een campagne. Op basis van de nieuwe merkmissie, die reis is van jou. Ja, en dat was een tijd dat NS wel uit een periode kwam. Ook met drukke treinen, winterproblemen. En ja, we wilden eigenlijk dat Nederland weer wat meer van NS ging houden. En toen zijn we eigenlijk best heel een serieus goed merktraject ook gestart. En de quote van een van de medewerkers van klantenservice, de reis is van jou, werd uiteindelijk ook het verbindend mechanisme van die campagne. Waarin we naast een hele mooie campagne rond treinromantiek ook echt zijn gaan kijken, wat kunnen we nu allemaal doen om ook die reis van die reiziger ook naar zijn of haar hand te zetten. Dus van flexibele abonnementen, een app die natuurlijk ook steeds meer echt vanuit die reiziger een soort persoonlijke navigatie werd dat merkidee ook steeds groter opgebouwd. Dus en natuurlijk heel blij dat we toen die consistent wonnen.
Het is inderdaad een zwaar blok. Hè? We hebben ooit Bureau van het Jaar gewonnen.
Ja, dezelfde maat.
Moesten
ja.
wij voor de fotograaf moesten wij springen als groep. Maar ik had toevallig dat blok vast. En je ziet iedereen springen, maar ik bleef aan de grond. Dat ging niet anders. Zo groot is die.
En het is ook tof wat dat intern doet. Hè? Dat zou je zelf ook wel herkennen van dat moment. Van ja, iedereen is trots, weet je. Dus de mensen die allemaal heel hard aan gewerkt hebben. Maar dat gaat veel breder, weet je. Van de conducteur die betrokken is geweest tot en met het bestuur ook. Dus dat doet echt iets ook intern.
Ja, want dat prijzen winnen vind je dus wel belangrijk. Want je kan ook zeggen, ja, er zijn zoveel prijzen. Of we zijn elkaar allemaal prijsjes aan het uitreiken. Dat wordt wel eens geroepen.
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Het is ook wel een erkenning door. Het is ook een erkenning door vakgenoten. Ja, en kijk, het laat ook wel zien dat, dat je met elkaar iets heel goeds en moois hebt neergezet. Dus ik vind die erkenning doet wel echt iets met het team. En ook met al het harde werken wat er natuurlijk aan vooraf is gegaan. En zeker als ik kijk naar, nu de FI, maar zeker ook de SAN. het proces om er te komen, dat is ook best een journey. Weet je, dus ja, je moet je verhaal natuurlijk pitchen, je moet het presenteren. En ja, dat is best een kritische jury. Dus ja, daar een accent krijgen en dan zeker ook in die topcategorie.
En je hebt natuurlijk van de andere kant vanuit de San ook altijd kunnen bekijken hoe dat nou gaat. Die
zeker.
Presentaties.
Ja,
en,
zeker.
Marieke Rentmeester,
ja,
die heeft jou opgevolgd bij de San. Die heeft ook wat vraagjes voor jou.
Oh, okay. En, ik ben heel benieuwd.
Die zegt bijvoorbeeld, wat zou je anders gedaan hebben terugkijkend als voorzitter? Dat vind ik een vrij gemene vraag.
Ja, maar gelijk om mee te starten.
Ja,
hè, als
ik had die, misschien iets.
Ja,
want ik heb er nog
een achter.
Ik had die anders kunnen timen, neem me niet kwalijk.
Ja, ik vind dat soort vragen altijd. Kijk, als voorzitter ben je natuurlijk ook vooral om de verbinding te zijn in het team. Hè. We hadden een heel goed en hechte bestuur. En dat is het denk ik nog steeds. Hè. Maar ik kan natuurlijk alleen over mijn tijd praten. Ja, en er zijn best wel wat stappen gezet in die tijd. Dus Jeroen is aan boord gekomen als nieuwe directeur. Hè? Wat is nou nog het afscheid van Frits, wat er ook echt Mr. San was. We hebben het juryproces gedigitaliseerd in die periode. Een nieuwe actualiteitencategorie. Dus ja, ik denk dat ik niet zo heel veel anders had gedaan. Nou, misschien één ding, Dick,
ja?
Nu we het toch over hebben.
Ja, dat vind ik wel leuk.
Kijk, het is wel zo de eerste keer dat je dan dat podium opgaat in die Studio 21. Hè? Dan voel je gewoon die zenuwen. Dus ik had daar wat meer van willen genieten van dat moment. Dat heb ik later wel gedaan.
Ja.
Maar dat, dus als ik dan een ding anders zou dat het zijn. Maar niet, nee, kijk daar juist met heel veel plezier op.
Is er iets wat je, wat je op de kaart had gezet waar je mee wilde beginnen of bent begonnen, maar wat moeilijk is, wat nog niet klaar is?
Nou, kijk, ik denk dat er wat ik. Kijk, we hebben een aantal dingen zijn we in die tijd ook mee begonnen. Aan de ene kant zijn we ook met een onderzoekspartner, Matrix Lab, ook een aantal dingen gaan onderzoeken uit het vak. Dat vind ik nog steeds heel tof dat we dat gedaan hebben. Kan ik altijd nog wat voorbeelden van geven. Maar wat ik denk dat er nog heel veel zit in die rijke base aan sandcases. Dus ik ging toevallig van de week even.
De casebase heet het tegenwoordig.
Ja, de casebase. Het zijn geloof ik meer dan 5000 of 5500 of iets in die richting. Dat is natuurlijk, daar zit heel veel potentieel. En we hebben toen wat onderzoeken gedaan. Hè? Dus zouden commercials van toen het nu ook nog goed doen? Hè? Dat was er één. Nou, dat kwam uit niet altijd, want het tempo ligt wat hoger. Maar over het algemeen hebben ze nog de winnaars nog best goede waarderingscijfers. En we hebben een keer gekeken, zou AI nou ook de winnaars kunnen voorspellen? Vond ik zelf wel een. Nou, dat vond ik toen best een spannende.
Ja, dat kan ik me
want
voorstellen.
Als er natuurlijk één op één een match uitkomt, ja, dan kan dat hele juryproces misschien wel door AI laten
doen. Ja, en hoeveel juryleden heb je?
Nou, ik denk dat dat nog een beetje hetzelfde is. Maar
dat zijn er meer dan 200, hè?
Meer dan 200,
ja. Dus dat zou wel consequenties hebben als je dat door een AI-agent zou laten doen.
Nou, en het goede nieuws was wel, het kan het juryproces in ieder geval niet overnemen. We zagen wel dat winnende cases ook wel beter door AI weer gemiddeld werden beoordeeld. Dus er zat wel, daar herkennen blijkbaar zit wel wat elementen in die herkend worden. En ik denk ook dat echte creativiteit, die raakt natuurlijk ook echt, dat voel je van binnen. Ja, en daar denk ik dat we als mensen ook wel uniek in zijn. Dus wat mij betreft blijven dat nog heel lang met live juries doen, Dick. Ja.
Dat is heel geruststellend.
Ja.
Hey, die consultancies, EY is ook een consultancy. Ja. En die zijn ook een beetje reclamebureau aan het spelen. Accenture Song en we hebben Deloitte Interactive. En die bedenken ook allemaal activaties en campagnes. Hebben jullie ook zo'n unit?
Nou, we hebben wel een unit die veel meer op marketingadvies zit, hè? Studio Plus. Kijk, ik vind dat meer onze commerciële adviestak, zeg maar. Dus zij kijken ook breder naar proposities. Hoe kan je journeys inrichten? Hoe kan je ook naar nieuwe concepten gaan? Dus het zit, denk ik, iets meer aan de marketingkant dan aan de creatieve kant.
Niet aan de campagnekant.
Niet aan de campagnekant, nee. En er zijn wel in ons netwerk ook dat soort bureaus aangesloten. In Nederland zit Studio Plus wat mij betreft echt aan die kant van zeg maar klantreizen, commerciële proposities en customer experience in ik. Alleen dat zijn wel onderdelen die met elkaar verweven zijn, zeker.
En daar werk jij veel mee samen natuurlijk.
Ja, wij werken zeker wel. Kijk, zij werken natuurlijk vooral voor klanten. Dus, ja. Maar wat wij wel doen, kijk, zij kunnen ons ook af en toe natuurlijk dingen helpen of signaleren. Dus denk aan hoe ga je ook AI veel beter toepassen binnen marketing. Hè, om je processen te vergemakkelijken, je time to market te versnellen. Of het nou, laten we zeggen, de klussen waar we wat minder blij van worden te automatiseren. Ja, dat doen we dan wel met mensen uit dat team. Dus we werken zeker wel met ze samen, maar ze werken vooral voor klanten. Om daar dingen ook beter neer te zetten. Ja. Ja.
En wat betekent die technologische ontwikkeling, AI enzovoort, voor EY, voor het bedrijf zelf?
Ja, er zitten twee kanten aan voor ons. Eén kant is natuurlijk de kant waarmee wij onze klanten verder helpen. Dat doen we eigenlijk met een heel breed scala aan diensten. Grofweg kan je die in drie pijlers verdelen. Hè. Ik vind zelf altijd, de eerste is wat mij betreft responsible AI. Hè. Dus hoe zorg je ook dat het verantwoord is volgens regels, dat het ethisch klopt, dat het datafundament klopt. Een tweede pijler zit meer, hoe kan je het inzetten ook voor groei? Dus hoe kan je zorgen dat je als bedrijf groeit? En een pijler van, hoe werk je nou ook samen met AI? Dus hoe kan je nou die optimale mix tussen van mens en AI daarin op samenwerking neerzetten? En dat laatste is natuurlijk voor onszelf ook een groot thema. Dus wat ik heel tof vind bij EY is dat wij doen heel veel aan interne training op AI. Hè. Dus we hadden eigenlijk 2 jaar geleden hebben we al een soort platform gelanceerd, hè, waar we ook zelf gebruik van maken. Nou, ik denk dat iedereen in mijn team dat ongeveer dagelijks doet. Daarnaast natuurlijk ook Microsoft Copilot. Er wordt enorm veel aangeboden aan trainingen, soms verplicht, hè, voordat je het überhaupt gaat gebruiken. Maar ook van wat kan je ermee, hoe kan je het doorontwikkelen, hoe bouw je een agent. Dus dat is echt een heel rijk mechanisme. En ik denk ook dat, ja, dat daar heel veel behoefte aan is, ook in de markt bij heel veel andere bedrijven. Dus het is voor ons intern een groot thema, want we natuurlijk ook iedereen moeten opleiden daar op een goede manier mee te werken.
Maar kan het ook banen schelen? In de legal wereld, in de advocatuur, daar hebben de mediators, die hebben een agent als assistent en die krijgen geen junior meer. Speelt dat ook in de consultancy wereld?
Wij zijn natuurlijk super breed ook als bedrijven en je ziet ook op bepaalde terreinen is het soms ook lastig om experts te vinden. Het is alweer een tijdje geleden, want ook over het tekort aan accountants in Nederland. Ja, dus hoe mooi is het als we deels ook dingen kunnen automatiseren, maar de menselijke factor blijft daar zeker in nodig en ook zeer belangrijk.
Ja.
Ja, en dat zal wel wat verschuiven in de loop der tijd, maar ja, hoe dat precies uitpakt, dat kan ik als marketeer niet hier beantwoorden aan tafel. Ja.
Nee, dat is spannend voor iedereen, bedoel je?
Nou, het grappige als we hadden, we hebben een tijd geleden, we voeren eens per jaar ook een onderzoek, een AI-onderzoek uit, een barometer noemen we dat. Dat doen we over verschillende Europese landen. En Nederland scoorde het hoogst in, ik verwacht dat AI invloed gaat hebben op mijn werk. En dat is natuurlijk een hele brede vraag, hè. Dat kan heel positief zijn. Maar je ziet ook, daar komen natuurlijk een aantal dingen mee samen. Hè? Dus ook de zorg voor de baan, maar ook wel weer de excitement om het te leren. Hè? Dus dat zagen we ook echt in het onderzoek terug. Maar we zagen ook terug dat een groot deel van de bedrijven, of in ieder geval de medewerkers, nog niet tevreden is met het aanbod wat bedrijven aan AI-opleiding of trainingen bieden. Dus daar is nog een hele wereld te winnen als we met elkaar dat op een goede manier willen inzetten, zodat we ook het beste van beide.
Maar wat betekent dat voor bureaus? Wat zouden jouw eisen zijn of jouw wensen voor de ontwikkeling van een bureau in de komende 2-3 jaar?
Ja, als ik kijk naar AI en bureau, dan zie ik natuurlijk nu al dat we daar voorzichtig mee aan de slag zijn. Hè? Dus ook in de concepten die wij gepresenteerd kregen, die zijn natuurlijk in eerste instantie ook met AI gegenereerd. En het leuke is, dat geeft natuurlijk wel al een heel goed beeld ook om dingen te presteren. Het voelt bijna echt. Kijk, wat ik zelf, dat is vanuit mijn perspectief, denk dat we moeten kijken waar kunnen we het inzetten om ons werk makkelijker en sneller te maken op de plekken waar we dat ook nodig is. Maar dat we zeker ook tijd blijven houden om creatief topwerk te maken, merkstrategie goed neer te zetten. Dat wordt alleen maar belangrijker. En het doet me ook denken aan mijn dochter, die verkoopt armbandjes. Hè, maar die heeft al zelf een soort huisstijl ontwikkeld met AI. Die is 11, weet je. Dus iedereen kan natuurlijk dingen doen. En dat wordt steeds makkelijker en toegankelijker. Maar dat betekent ook dat als merken de lat ook echt hoog ligt om jezelf op een goede manier neer te zetten.
Maar goed, laten we even een sprongetje maken naar de SAM. Hoe kijk jij tegen de Sun aan? Je hebt het natuurlijk van binnen en buiten meegemaakt. Zoals EY concurrenten heeft, heeft de Sun die ook. Hoe zie jij de positionering van de Sun in het awardshow of...
Nou, ik heb wel eens eerder gezegd, ik zou ze ook een consistent accent geven. Dus ik denk dat de Sun heel goed consistent, maar wel met ook wel geleidelijke vernieuwing de formule neerzet. Wat het heel bijzonder maakt, natuurlijk, dat is echt een adverteerdersprijs. Dat vind ik er wel mooi aan. En het is natuurlijk enorm groot. Dus als je ieder jaar 300 cases, 200 juryleden en dan ook nog die groot accenten. Het is wel de Champions League van de reclameprijzen voor mij, wat mij betreft. En ik ben daar ook altijd heel trots op geweest om daar onderdeel van uit te maken. Maar ook altijd heel, het is ook altijd heel inspirerend. Want ook in een jury, je zit natuurlijk met allerlei verschillende adviezen ook weer anders naar de markt kijken. Hè? Dus marktleiders, challengers, nieuwe bedrijven, studenten, ervaren juryvoorzitters. Het is ook een mix en een diverse mix van meningen, wat ook de discussie natuurlijk ten goede komt. Dick. Dus ik ben altijd heel enthousiast.
Ja, nee, dat had ik niet anders verwacht. Ja. Stel dat dit een mini masterclass Sun is. Wat voor tips zou je dan de inzender meegeven?
Nou, ik zou wel wat... Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen ook bepalend in inzenden. Hè? Dus ik denk dat de kies ook de categorie goed. Mijn eerste advies is zoek de categorie waar je als eerste instuurt heel dicht bij jezelf. Hè? Dus nou, voor mij EY zou B2B een hele logische zijn. Hè? Maar destijds KPN dienstverlening. Dus pak dat als eerste categorie. En kijk daarnaast of er een categorie is, wat meer algemene categorie, waar je denkt, hey, daar zit die campagne heel goed op. Bijvoorbeeld Smart Idea. Ik moest denken dat vorig jaar...
Maar jij probeert nu commercieel toch weer twee inzendingen los te peuteren.
Nee, ik zit niet meer in bestuur, dus het is niet een van mijn KPI's. Maar ik had wel een mooi voorbeeld. Ik zat in de non-profit jury. Vorig jaar was ik aangeschoven als afgevaardigd van bestuur. En daar zat die campagne in om mensen te attenderen dat recreatief drugsgebruik ook zeg maar een hele zwarte kant heeft. En dat waren de naamplaatjes in Rotterdam. Dus de koolsingel werd de kooksingel. Nou, je kent hem misschien wel. Ik was ook een aantal keer langsgelopen en het was me ook opgevallen. Er zit natuurlijk ook een hele campagne omheen. Die heeft uiteindelijk in non-profit niet gewonnen, maar wel in Smart Idea. En daar zie je ook, ja, dit was natuurlijk een hele slimme manier om dit echt in between the eyes te krijgen in Rotterdam. Kijk, en als je verder kijkt naar inzenden van de case zelf. In het Sun-boek, je ziet nog wel eens merken die dan te breed een doelstelling of doelgroep formuleren. Dus dat is nog wel, als je daar te vaag in blijft, dan komt daar ook veel discussie op. Dus wees ook scherp in je formulering en het inzicht wat je daaruit haalt. En het kan ook best een brede campagne zijn, maar dan moet dat ook allemaal kloppen. En de andere is, je ziet ook nog wel eens dat je iets leuks uit de campagne of een leuke activatie er met de haren bij sleept, zeg maar. Dus dat leidt dan af. Dus dan denken mensen, hey, waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom zit dit nu bij deze case? Ik merk zelf met insturen dat dat ook wel eens verleidelijk is. Hè? Maar ja, hou dan maar toch die focus aan.
Om het lekker een 360 gevoel te geven.
Ja, terwijl dat dan misschien een activatie is die aan zich heel cool is. Maar dan moet je hem misschien ergens anders inzenden. Bij Smart Idea bijvoorbeeld. Maar die afleidt van je kernconcept. Kijk, en een derde is, en dat is misschien meer een oproep aan bureaus. Kijk, een concept is vaak breder dan de campagne. Dus hoe zorg je dat je ook die elementen die in het bedrijf gebeurd zijn of die op een event hebben plaatsgevonden, die eigenlijk misschien wel door andere partijen zijn georganiseerd, maar vanuit hetzelfde
centraal idee.
Ja, dat is natuurlijk geweldig om dat al dan ook mee te nemen. Dus zet die breedte ook echt in. Dat zou bij mij ook, dat zouden mijn tips zijn. Ja.
Ja. Ja, daar staat
herken je dat eigenlijk?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar, ik vind Sun een geweldig instituut. Maar we hebben ook wel eens gezegd, het moet altijd een hele gele pagina zijn. Als je, je hebt twee pagina's en je hebt een klant met de huisstijlkleur geel. Dan voelt het, als je voor de Sun instuurt, die hele A3 moet helemaal met gele uitingen gevuld worden. Waar je de Sun natuurlijk volledig tekort mee doet, maar... Dat zit er wel van nature, van oudsher in. Dat het een campagne moet zijn.
Hè? Maar dus, aan de andere kant, als je dat gele uitingen wat meer metaforisch zou pakken, dan ben ik het wel met je eens. Want dan moet je eigenlijk, ook als ik kijk naar onze eigen campagne nu, dat is natuurlijk niet alleen de campagne. Dat zien we ook op events. Dat trekken we ook door in ons sponsorship. Dus als we dat dan even de gele lijn noemen, zeg maar. Ja. Ook toevallig een van de kleuren van EY. Dan ben ik dat wel met je eens.
Dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. Hey, als we het hebben over de ABC-jury, heb je daar ook in gezeten?
Ja, zeker, zeker. Ja.
Dat is natuurlijk helemaal te gek om dat te kunnen.
Dat is zeker heel tof.
Daar ben ik wel jaloers op. Vertel daar eens over wat daar dan weer. Waar moeten bureaus die zich mogen presenteren? Hè? Want jullie bellen altijd persoonlijk met de bureaus die genomineerd zijn. Dat zijn er 10.
Ja.
En dan uiteindelijk
krijg je de white paper eigenlijk.
Moet je je white paper inleveren. Ja. En op basis daarvan nodigen jullie 3 bureaus uit die zichzelf mogen presenteren.
Ja.
Ja. Wat valt je daarop?
Nou, dat valt denk ik het allerbelangrijkste. Dat ik merk dat iedereen dit heel, heel serieus neemt. Dus bureaus komen extreem goed voorbereid. Ook adverteerders, hè, vaak in combinatie met bureaus. Ja, dit kan je alleen ook. Ik heb zelf 1 keer voor die groep mogen staan. Dat vond ik ook spannend destijds. Alleen als je met je bureau daar een enorm goede case samen hebt neergezet, dan zit die energie ook in die samenwerking. En zo denk ik ook moet je de case opbouwen en dat ook met elkaar presenteren. En natuurlijk ook te laten zien wat heeft het gebracht en alle resultaten, noem maar op. Maar ook laten zien waar het vandaan komt. En het mooiste is als het natuurlijk in begin zo'n beetje schuurt. Dus als je voelt, hier was echt een doorbraak nodig. Nou, en als die doorbraak.
Noem eens wat.
Nou, als ik dan kijk naar de presentatie van destijds bij NS, die ik toen met Joris Ruiters heb gedaan. Dat is overigens alweer een tijdje geleden, 2017, over 2016. En toen zat het erin. Nou, het was een merk wat wel met de Nick & Simon campagne heel goed scoorde op herkenning, op boodschapsoverdracht. Maar het merk zelf bleef achter. En op social media waren mensen best rauw over de spoorwegen. Nou, dat was het vertrekpunt. En als je dan in zo'n burning platform bijna een merktransitie kan doen die ook zeg maar tractie krijgt en dat goed weet over te brengen in dit geval de consistentie daarvan, dan heb je daar natuurlijk een mooie case. Maar ik denk zeker ook dat je laat voelen dat het een traject is wat je ook echt samen hebt neergezet.
Maar is kwetsbaarheid belangrijk? Dat je laat zien dat je niet alles aan het sugarcoaten bent?
Ja, ik denk dat vind ik wel een mooi inzicht. Ja. Ik weet nog goed dat we toen ook een vraag kregen en dat ik op een gegeven moment ook zei, ook inderdaad zei van dat weten we niet of daar hebben we niet over nagedacht. Ja, dat hoort er ook bij. Kijk, het kan niet altijd perfect. Dat is gelukkig niks in het leven perfect. Maar dat maakt vaak ook een mooie campagne. Dat je ook laat zien, wat is er nog niet en wat is de volgende stap.
Ja. Dus,
ja,
en voor de geloofwaardigheid, want bureaus en ook adverteerders, marketeers in de basis kunnen natuurlijk het heel goed vertellen en verpakken. En het moet wel echt zijn natuurlijk.
Ja.
Waarschijnlijk als je laat zien wat er misschien niet goed is gegaan, dat je ook meer gelooft als iemand zegt wat er wel goed is gegaan.
Ja, precies.
Ja. Ja, je moet een beetje bouwen aan je eigen geloofwaardigheid.
Ja, ik denk dat zeker helpt om ook heel transparant te zijn. En dat is denk ik ook deze tijd van agile werken en dingen ook fasegewijs doen. Ook wat heeft er niet gewerkt onder dit concept? En waar wat hebben we daarvan geleerd? En hoe hebben we dat ook weer verder gebracht?
Ja.
Ja.
We gaan nu even tempo maken met stellingen. En het is A of B. Er gaat heel snel een zoomer, zullen we maar zeggen.
Ja.
Dus er moet een.
Ik moet kiezen. Hè?
Je moet kiezen. Nuance is geen onderdeel van dit spel. Dus data of intuïtie?
Poeh. Intuïtie.
Een zakelijke relatie met je bureau of meer een vriendschappelijke?
Vriendschappelijk.
AI gaat organisaties in mensen verdubbelen of halveren?
Nee, daar kan ik gewoon nog niks over zeggen, Dick. Merk ik. Nee. Ik geloof halveren niet. Ik geloof verdubbelen ook niet. Dus nee.
De SAN-accenten zijn natuurlijk het belangrijkste in de prijzenwereld in jouw leven. Maar dat gezegd hebbende, wat komt er op de tweede plaats? Een lamp of een lookie?
Lookie.
Byron Sharp of Mark Ritson?
No. Byron Sharp.
De pitchcode is nuttig of een wassen neus?
Nuttig.
Maatschappelijke campagnes. Stel dat we economisch zwaardere tijden tegemoet gaan. Gaan maatschappelijke campagnes blijven of verdampen?
Blijven.
Agentic commerce. Is dat een kans of een bedreiging?
Kans.
Creatieven zijn meer bezig met hun casefilm dan met de business.
Nee. Ik ben bezig met de business.
Ja. Heel goed. Wil je nog ergens op terugkomen? Op een van de...
Nou, je zou ze bijna op allemaal even willen terugkomen. Nee, kijk, je begon natuurlijk met een aantal die natuurlijk, ja, data of intuïtie. Ik denk dat het in de combi zit. Ik denk alleen dat we moeten de intuïtie niet uit het oog verliezen. Dus data is natuurlijk super belangrijk en we moeten dingen meten. Maar uiteindelijk, als je alles door data laat doen, dan wordt het ook allemaal een beetje vlak en plat als je niet oppast. Hè? Dus de grootste vernieuwing of transformaties is ook intuïtie, die natuurlijk ook opgebouwd wordt uit ervaring en data, een belangrijk punt.
Ja, ja.
Die zou ik eigenlijk nog wel even uit willen lichten.
Dat is bij deze gedaan.
Ja.
Maar AI gaat de organisatie in mensen verdubbelen of halveren. Daar durfde je geen uitspraak over te
doen. Nee, dat vind ik niet aan mij om daar nu een uitspraak over te doen. Kijk, ik denk dat uiteindelijk kan AI niet zonder hoe wij als mensen op... Dus ik denk, ik geloof heel erg in die combinatie. En ik geloof eigenlijk beide scenario's niet die je noemt. Dus halveren geloof ik niet en verdubbelen geloof ik niet. Nu zal dat ongetwijfeld per type werk ook allemaal verschillen. Maar dat vond ik nu niet passend om daar een uitspraak over te doen.
Nou, het is je vergeven. Je hebt die andere wel snel beantwoord. Ja. Stel dat jij... Jou wordt gevraagd om een voorspelling te doen voor 2026. Waar gaan we naartoe? Wat eind volgend jaar spreken we elkaar weer. En welke voorspelling heb jij dan gedaan die dan ook is uitgekomen?
Kijk, wat ik heel tof zou vinden, en ik moest er toevallig aan denken, we zitten nu in de tijd van zorgverzekeringen wisselen. En kijk, dat er een soort AI agent insight meegaat. En dat is natuurlijk op vele, op vele domeinen toepasbaar. Hè? Wij doen heel veel aan onderzoek. Dus dan kan je zeggen, die maakt het relevant voor jouw industrie of jouw bedrijf. Kan je ook vragen aanstellen. Maar ook voor allerlei moeilijke toestanden. Hè? Dus nieuwe algemene voorwaarden, nieuwe polisvoorwaarden. Ja, wat betekent dit kort voor jou? En kan ik daar kort wat vragen over stellen? Maar ook als we voor de 88ste keer de nieuwe algemene of privacyvoorwaarden wegklikken. Ja, dat we dat wat toegankelijker gaan maken met elkaar. En daar kan zo'n AI-agent denk ik een prima rol in spelen. Dus die AI-agent insight die dat op een toegankelijke manier doet op het moment dat je dat ook tot je neemt, dat zou ik wel mooi vinden.
Een soort consumentenbond insight.
Nou ja, kijk, ik heb ook in de energiewereld gewerkt. Hè. Mensen vonden dat toen nog best ingewikkeld. Hè. Mensen dachten vaak in maandbedragen. Ik denk dat inmiddels door de enorme stijgingen, mensen de kilowattuurprijs bijna uit hun hoofd kennen. Maar ja, wat betekent dit voor mij? En dat je daar vragen aan kan zeggen, wat is er eigenlijk veranderd ten opzichte van de vorige keer? Dat, zeker ook bij polisvoorwaarden of complexere producten zou ik dat wel tof vinden. Als we zo ook onze AI-agents gaan inzetten om dingen makkelijker, transparanter, toegankelijker te maken.
Nou, laten we afspreken dat wij december volgend jaar even lunchen.
En als er nog niet is, dan gaan we er zelf
mee
aan de slag.
Ik betaal en dan gaan we even de score op dit onderwerp, op deze voorspellingen, nagaan.
Dankjewel,
Ron.
Ja.
Dit was Accentmakers, een co-productie van Stichting Adverteerders Jury Nederland, Podcast Factory en Airforce. Tot de volgende. Vond je dit een goede aflevering? Volg Accentmakers in je podcast-app en geef hem daar een waardering. In de tussentijd, check de Sun Casebase. Daar vind je compacte casefilms, samenvattingen en kun je je eigen portfolio samenstellen. Ga naar sunaccent.nl.